Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, allemaal hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden, aan de gemeenteleden die thuis met ons verbonden zijn en aan de mensen die op deze kerkdienst op een later tijdstip nog een keer naluisteren. Vanochtend zal ons voorgaan dominee Wielsleger uit Zeewolde en de schriftlezing is uit Johannes 4, de verzen 1 tot en met 14. Mededelingen uit de kerkraad. Dinsdag 24 januari is overleden in de leeftijd van 67 jaar broeder Harmen Koops, gewoond hebbend op de Castor 99. Gisteren heeft een begrafenis plaatsgevonden. Tijdens de kerkraadsvergadering van 16 januari jongstleden zijn de volgende broeders gekandideerd voor ouderling: T. van Delen, G.A. Hardeman, J.P.W.M. Kolen, P.A. van Kruisten, C.J. Mook, B. Oostenbrink, D.J. Pastekamp en L.J. Rustenhoven. Voor het ambt van diaken zijn de volgende broeders gekandideerd: D. van Dam, G.C. Dammers, S.J. Schuurman en H. Vlastijn. De verkiezing zal plaatsvinden op zaterdag DV 11 februari. En voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. Dan is er nog een huwelijksafkondiging. Thomas van Kruisten en Tisse Ebbers hopen op DV 10 februari, vrijdag, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 6:30 in onze kerk. En dominee van der Zwaag hoopt in deze dienst voor te gaan. Op deze diaconale zondag willen wij stilstaan bij het werk van het inloophuis De Zevensprong. Zij richten zich op een ieder die eenzaam is en behoefte heeft aan een luisterend oor. Een 40-tal vrijwilligers zet zich meerdere dagen per week voor hen in. Wij willen dan ook bidden dat dit werk voortgang mag blijven vinden. We willen bidden voor de bezoekers en we willen danken voor het vele vrijwilligerswerk dat er wekelijks mag gebeuren. De collectes in deze dienst zijn allereerst voor de diaconie en dan gedeeltelijk voor het werk van het inloophuis De Zevensprong. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. Volgende week zondag, dan is het hulpverleningszondag. Deze staat in het kader van noodhulpprojecten. Het gekozen thema luidt krachtstroom. Meer informatie kunt u vinden in de hal na afloop van de dienst. En namens de diaconie bevelen we deze collectes allemaal hartelijk bij u aan. We gaan nu zingen Psalm 55, vers 13. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. De gemeente, in verband met het overlijden van broeder Koops, verzoek ik u nu om te zingen Psalm 89. We zingen daarvan de versen 19 en vers 7. Psalm 89, de versen 19 en 7. gemeente, laten wij nu samen gaan luisteren naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. Wet die Hij eerst aan het volk Israël gegeven heeft, maar die Hij ook aan ons geeft. Wij luisteren naar de lezing van de 10 geboden en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En zingen wij daarna uit Psalm 119, vers 65. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft deze wet als volgt samengevat in het gebod van de liefde. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, onze schriftlezing deze morgen vindt u in het Evangelie naar Johannes. En we lezen daaruit hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 14. Johannes 4, de versen 1 tot en met 14. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Tot zover lezing van Gods woord. Gemeente, in onze voorbeden willen wij denken aan familie Koops. En ook denken wij in ons gebed aan het werk dat gedaan wordt in het inloophuis Zevensprong. Laten wij nu voor het aangezicht van de Heere komen in ons gebed en hem om zijn zegen vragen. En Heer, als wij hier vanmorgen samen zijn in uw huis, past het ons om u te danken. Te danken voor het vele goede dat u ons geeft. Het feit al dat wij vandaag een rustdag hebben. Een dag waar we even niet hoeven te denken aan onze dagelijkse bezigheden. Een dag waarin we mogen bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk. Heer, het is ook een groot voorrecht. Als we erbij stilstaan dat we hier in alle rust ongestoord bij elkaar kunnen zijn. Zoveel plaatsen in deze wereld is dat niet mogelijk. Maar wij mogen u dienen naar uw woord en we mogen dat doen in vrijheid. En wat geeft u ons veel zegeningen, elke dag opnieuw, in ons dagelijks leven. Heere, u omringt ons met gaven. Maar we leven wel in een wereld in een gebroken werkelijkheid, waar ziekte en ook de dood doorgaat. En daar zijn we in de afgelopen week opnieuw getuigen van geweest. We denken aan het zo plotselinge overlijden van broeder Koops. Heren, wat een verdriet. Wat een slag. Voor het gezin, voor de familie, maar ook binnen de gemeente. En wij bidden van u, heren, dat u troost wilt geven. En dat u de familie wilt ondersteunen. We bidden dat voor zijn vrouw, die nu als weduwe achterblijft, voor de kinderen en kleinkinderen, voor de verdere familie. Weest u hen nabij, heren. Geeft u troost en sterkte om verder te kunnen gaan, ook als het gewone dagelijkse leven weer doorgaat. En zo bidden wij voor allen, heren, die moeite hebben, verdriet. We denken aan hen die ziek zijn. We denken aan hen die zich alleen voelen. Heren, wij mogen alle noden bij u brengen. En we mogen in alle dingen tot u zien. Mijn hulp is van de Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. We mogen hoger zien dan de bergen van moeite. En u kunt helpen, daadwerkelijk en krachtig willen doen, o Heren. Heren, wij bidden voor de gemeente van Veenendaal. Wilt u ook hier in het midden van de gemeente, onder jongeren en ouderen, werken door de kracht van uw geest en uw woord? Wilt u de Broeders Kerkenraad zegenen, ook dominee Van der Zwaag, en wilt u op uw tijd en wijze voorzien in de vacature die zo kort geleden is ontstaan? Zo dragen we elkaar biddend aan u op. Heren, doe ons leven in dat geloof waarvan we gezongen hebben. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Heren, dan hebben we het goed. Als we mogen reizen onder die zegen van u, de genade van u in de Heere Jezus Christus. Een leven waarin we wel meer en meer afsterven aan onszelf en aan de zonde, maar waarin we ook opstaan tot een nieuw leven, een eeuwigheidsleven in de Heere Jezus Christus. Een leven met toekomstperspectief over dood en graf heen. Dan mogen we ook in dit leven onze plaats en roeping vervullen in dienst van u en in uw kracht. Mogen we getuigen van de Heere Jezus Christus in woord en daad. Heren, wij danken u voor het werk dat ook in dat opzicht gedaan wordt. Dan denken we speciaal aan het inloophuis. Heren, wij danken u voor de vele vrijwilligers die er zijn en die hun tijd en hun energie daarvoor inzetten en zich ervoor geven om te luisteren naar anderen die eenzaam zijn. Om een luisterend oor te zijn voor mensen die dat niet hebben en die daar toch terecht kunnen met hun vragen en moeite, die zich mogen uitspreken. En Heren, we dragen ook deze mensen aan u op. Wilt u ze met ze zijn. En geef, Heere, dat ze niet alleen de weg naar dat inloophuis mogen kennen, maar ook naar uw huis en naar uw woord en naar uw genadetroon. Geef dat dit werk, Heere, goede voortgang mag vinden. En schenkt u ons vanmorgen hier in deze dienst de opening van uw woord. Want de opening van uw woorden geeft licht. Maakt u het goed. Sterk uw dienaar. Zegent u de gemeente. En allen die met ons verbonden zijn, die misschien thuis meeluisteren, zegen ook hen. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, in de preek van morgen gaat het onder andere over dorst. En het water dat de Heere geeft om onze dorst te lessen. En we willen daarvan ook met elkaar zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 3. Psalm 42, vers 1 en 3. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van het woord van God deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte Johannes 4, de versen 13 en 14. Johannes 4, vers 13 en 14. En daar lezen we deze woorden die de Heer Jezus spreekt tot de Samaritaanse vrouw. Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dan zingen wij straks na het amen van de preek uit Psalm 84, de versen 3 en 4. Psalm 84, vers 3 en 4. De gemeente, in oude overleveringen is er sprake van een levenselixer. Dit is een legendarisch toverdrankje dat aan degene die het drinkt het eeuwige leven of de eeuwige jeugd zou kunnen geven. En in de oudheid waren er veel beoefenaars van de alchemie. Wij zouden vandaag zeggen scheikunde. Die daadwerkelijk naar zo'n drankje zochten. Want dat levenselixer zou in staat zijn om ziekten te genezen en zelfs de doden weer tot leven te wekken. Alchemisten in het oude China en India hebben er veel tijd en moeite in gestoken om zo'n drankje te vinden en vervolgens onsterfelijk te worden. Maar allen zonder resultaat. Ik denk, gemeente, dat dit zoeken naar het levenselixer ons iets laat zien van het verlangen dat in ieder mens is. Naar leven, naar onsterfelijkheid. De dood is niet iets natuurlijks. Het maakt inbreuk op het leven. Ja, nu kunnen wij vanmorgen zeggen, zo'n drankje bestaat helemaal niet. Het heeft geen zin om ernaar te zoeken. En toch, gemeente, deze mensen zaten er niet zo ver naast. Want vanmorgen verkondigen wij u en jou het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat kunnen wij ontvangen door het drinken van het levende water. Wat is dat dan, vraagt u? Nou, daar willen we vanmorgen met elkaar naar gaan luisteren. Naar aanleiding van de geschiedenis die we hebben gelezen van de Samaritaanse vrouw. Jezus geeft het levende water. Daarover gaat het vanmorgen in de preek. Jezus geeft het levende water. En gemeente, we zijn vanmorgen getuigen van een gesprek. Een gesprek dat plaatsvindt bij de zogeheten Jacobsbron. Het was een put die nog door de aartsvader Jacob was gegraven. Deze put was heel diep, meer dan 30 meter. En deze put was gelegen bij de plaats Sichem. Of het nog kleinere plaatsje Sichar dat daar in de buurt lag. het huidige Nablus. Tussen de bergen Ebal en Gerizim, in het gebied van de Samaritanen. En de personen die met elkaar in gesprek zijn, zijn Jezus en een vrouw die bij die put water komt halen. Jezus trekt namelijk met zijn discipelen door Samaria en hij pauzeert daar bij de Jacobsbron. Zijn discipelen zijn naar de stad gegaan om brood te kopen en Jezus wacht hier bij de bron. Het is de zesde uur. Ik denk dat je dat ook zo mag uitleggen naar de Joodse dagrekening, dat dat midden op de dag is. Jezus is vermoeid. Terwijl hij daar zit te wachten, komt daar een vrouw aan. Ze draagt een emmer. Ze moet hier bij de bron zijn om water te putten. Het is wel ongebruikelijk om op dit moment te komen. Normaal gesproken gebeurt dat 's morgens of aan het einde van de middag tegen de avond. Maar midden op de dag is toch wel ongewoon. Op het warmst van de dag. Ja, misschien wil deze vrouw wel andere mensen ontlopen. En dat dat de reden is waarom zij nu komt. Jezus zit daar te wachten. En gemeente, ik stel me zo voor dat deze vrouw daar zo een zijdelingse blik heeft geworpen op deze vreemdeling en gedacht heeft, wie is dat en wat doet hij hier? En dan stelt Jezus haar een vraag, of eigenlijk het is een verzoek wat hij doet. Geef mij te drinken, zegt hij. Want deze vrouw, die in eerste instantie wil ze daar niet eens zo direct op ingaan. Ze houdt het een beetje af en ze reageert vrij koel en nuchter. En ze zegt, ja, maar u bent een Jood. Dat heeft ze blijkbaar al in zijn spraak gehoord. En u vraagt aan mij, een Samaritaanse vrouw, om drinken. Ze is nogal verbaasd. Niet alleen vanwege het feit dat zij een vrouw is. Want de discipelen die zullen daar straks wel van opkijken dat Jezus zomaar spreekt met een vrouw. Maar vooral vanwege het feit dat hij een Jood is en zij een Samaritaanse. En Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Wel, dat gaat terug in de geschiedenis op een oude vete die er is tussen deze beide bevolkingsgroepen. U en jij zult dat wel weten, de Samaritanen zijn een soort mengbevolking van Joden en heidenen die eeuwen geleden door de Assyriërs in het land gebracht zijn. Door de Joden worden Samaritanen dan ook beschouwd als heidenen. En als je omgang met ze hebt, dan word je verontreinigd. En zou een Jood iets aannemen van een Samaritaan uit drinkgerij, uit een emmer, dan zou hij daardoor al verontreinigd worden. Zo was de gedachte. En daarom die vrouw, die is verbaasd dat u dat van mij vraagt. Maar Jezus negeert deze tegenvraag. Hij gaat geen discussie aan over het Jood zijn en het Samaritaan zijn. Maar de Heere Jezus stoot door naar de kern. En hij zegt, vrouw, als u de gave wist, de gave van God kende, en wist wie hij is die tegen u spreekt en zegt, geef mij te drinken, dan zou u het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. En u voelt wel dat de Heere Jezus hiermee het gesprek in een bepaalde richting stuurt. Gemeente, hier vindt een stuk evangelisatie plaats. Pure evangelisatie. Misschien vindt u het wel eens moeilijk om een gesprek aan te gaan met die ongelovige collega, buurman. De een praat misschien ook wat makkelijker dan de ander, ook over geestelijke dingen. Maar hier vinden wij zo'n voorbeeld. Hoe de Heere Jezus dat doet. Hoe hij haar belangstelling wekt. Jezus begint niet met haar te wijzen op haar zonden. Want dat komt later. Maar hij wekt eerst haar belangstelling voor hogere dingen dan dit tijdelijke leven. Hij maakt haar nieuwsgierig naar de gave die hij haar kan geven. Hij begint met een belofte. Want de Heere Jezus zegt het. U zou het hem dan hebben gevraagd en hij zou het u gegeven hebben. Wat kunnen wij, gemeente, hier veel van leren? Een alledaags voorval kan aanleiding zijn tot een dieper gesprek. Jezus gebruikt het gewone water om het te gaan hebben over het levende water. Maar ja, die vrouw die begrijpt daar helemaal niets van. Want ze denkt dat Jezus het heeft over het water in die put. Dat wordt ook namelijk levend water genoemd. Stromend water noemt men levend water. Het bronwater dat opwelt. Dat in beweging is. In tegenstelling tot het stilstaande water, zoals dat bijvoorbeeld in een regenbak staat. En we weten dat wel. Als dat er een poos staat, dat water wordt vies, het wordt drabbig. Het raakt bedorven. Maar levend water, dat is fris en helder, dat kun je drinken. Maar deze vrouw vraagt zich af, hoe kan deze vreemdeling mij nu levend water geven? Want die put die is wel heel diep. En hij heeft geen emmer bij zich. Ze snapt het niet. En dat zegt ze dan ook, wat denkt u? Denkt u nu werkelijk dat u meer bent dan Jacob? Jacob, onze gezamenlijke voorvader, die deze put gegeven heeft en daaruit heeft gedronken, hij en zijn kinderen en zijn vee. Het klinkt alsof deze put voor haar heilig is en alsof de Heere Jezus oneerbiedig spreekt. Maar opnieuw negeert Jezus haar vraag. Je ziet het, telkens is er de verzoeking om op een zijspoor te raken. En ook in evangelisatiewerk gebeurt dat zo gemakkelijk. Dat je wordt afgeleid van het eigenlijke onderwerp. En dat je verzandt in een heilloze discussie over bijzaken. Als deze vrouw dat zo tegen Jezus zegt, maar u heeft geen emmer om hieruit te putten, dan is Jezus bij het punt waar hij wil zijn. En dan legt hij uit welk water hij bedoelt. Niet dit water in deze put, Levend water is het water waardoor we het levende, het eeuwige leven ontvangen. Het is geestelijk bedoeld. Niet het drinkwater waarmee wij onze lichamelijke dorst lessen. Maar wat is dat water dan? Dat is de gemeenschap met God. De levende band aan de levende God. Dat is het water dat de Heere Jezus geeft. Hij geeft het. Ja, want Hij heeft dat water verworven door zijn lijden en sterven en in zijn opstanding en hemelvaart en zitten aan Gods rechterhand, waar Hij verhoogd is, deelt Hij dat water nu uit. Ja, op dat moment, als de Heere Jezus dat zegt, is dat natuurlijk allemaal nog niet gebeurd. Dat moet nog plaatsvinden. Maar dat is wel de reden waarom Hij dat water geeft. En wie daarvan drinkt, die zal nooit meer dorst krijgen. Nooit meer. Want ieder mens van nature heeft dorst. En dorst, gemeente, dat is een verlangen in ons. Een begeerte naar iets, naar water bijvoorbeeld. En zo heeft God ons ook geschapen. Met verlangens. Een baby die dorst heeft, begint te huilen uit dat verlangen door te gaan huilen. En als het een warme zomerse dag is, dan heb je zin in drinken. En dat geldt in Israël in nog veel sterkere mate. Kan daar heet zijn, droog. En als je dan een langere tijd buiten bent, dan droog je snel uit. Daarom moet je ook voortdurend drinken. Dat is dan fysieke dorst. Maar we gebruiken dat ook in een figuurlijke zin. Je kunt dorsten naar geld, naar geluk, naar eer en aanzien onder mensen, naar genot. Deze vrouw heeft ook wel op een bepaalde manier dorst, zo blijkt uit het vervolg. Ja, door de zonde zijn onze verlangens verkeerd gericht geworden. Niet meer naar God, maar naar de dingen van dit leven. Daar zoeken wij onze voldoening, onze verzadiging. Maar we vinden het er nooit. Wie van dit water drinkt, en dat mag je dan in een hele ruime zin nemen, niet alleen fysiek. Wie naar dit water dorst, alles wat het leven ons hier op aarde biedt, die zal weer dorst krijgen. Een dorst die uiteindelijk niet gelest wordt. Want je krijgt er alleen maar meer dorst van. Net als iemand die zout water drinkt, die misschien heel dorstig is en dan zout water drinkt. Ja, dan krijg je veel meer dorst nog. Gemeente, alleen God kan onze dorst lessen. Mijn ziel dorst naar U, de levende God. Augustinus, die zei het op deze manier, en het komt op hetzelfde neer: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God. Wie dit water drinkt, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Gemeente, dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen dorst meer heeft. Juist wel, maar er zijn nieuwe verlangens gewekt. En verlangens zijn dat die volkomen voldoening geven. Wie Christus heeft, die heeft het echte geluk gevonden. Wie de Heere Jezus heeft, die heeft de ware rijkdom en die hoeft niet te verlangen naar andere rijkdom. Wie de Heere Jezus kent, die ziet af van het streven naar eer en aanzien voor zichzelf, omdat hij ernaar verlangt dat Jezus geëerd zal worden. Wie Christus heeft, die heeft alles. Dat is het wat de Heere Jezus hier zegt. Die zal niet versmachten van dorst. Nee, want er is altijd een bron bij de hand. Lees het maar in het vervolg van de tekst. Daar zegt de Heere Jezus, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En daarmee wil de Heere Jezus dit zeggen. Dan hoef je niet bang te zijn dat je zonde komt te zitten. Er zal altijd frisse aanvoer zijn van water. Nooit zal het je aan water ontbreken. En we mogen hier met name denken aan de gave van de Heilige Geest, die de Heere Jezus zal geven. Later zal de Heere Jezus dat beeld nog eens gebruiken op een van de feesten. In hoofdstuk 7 staat dat. Vers 37 tot en met 39. Daar spreekt de Heere Jezus over stromen van levend water die uit het binnenste zullen vloeien. En dan wordt er als uitleg bij gezegd, hiermee doelt de Heere Jezus op de Heilige Geest die hij zou geven. Altijd frisse toevoer van water. Want de Heilige Geest, gemeente, is een gave die de Heere schenkt. En als de Geest in je komt, dan blijft Hij bij je. Hij zal in u wonen. Hij zal nooit meer bij je weggaan. En daardoor worden wij ook een bron. Dat staat er ook. Het zal in hem worden een bron van water. Wanneer de Geest in je komt wonen, dan vernieuwt hij je ook. Dan gaat de zonde weg uit ons leven. Dan word je zo iemand waarvan Psalm 92 zingt. Die zal fris en groen zijn. Of Psalm 1 zingt daarvan. Als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Maar ook Psalm 92, in de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen verkondigen dat de Heere recht is. Ja, wie de Heere verwachten, ongeacht welke leeftijd, die zullen de kracht vernieuwen. En dan mag je ook voor anderen zo'n bron zijn. Om dat duidelijk te maken, denk ik nog even aan die Samaritaanse vrouw. Als we even letten op het vervolg van dit gesprek. Want deze vrouw die snapt dat eerst nog niet. En dan zegt... En dan zegt zij, ja, geef mij altijd dat water te drinken. Dan denkt ze, dan hoef ik hier niet meer naar die bron te komen. Dan zegt de Heer Jezus, ga uw man halen. En dan blijkt, 5 mannen heeft ze gehad en de man die ze nu heeft is niet haar man. En zo laat de Heer Jezus haar zonde zien. En dan zegt de vrouw, maar Ik zie dat u een profeet bent. En dan komt het gesprek op de Messias. En dan zegt de Heere Jezus het tegen haar. Ik ben het die met u spreekt. En dan gaat de vrouw snel naar het dorp toe. En dan gaat ze het vertellen aan haar dorpsgenoten. En dan zegt ze het, is deze niet de Messias? Ze gaat getuigen van hem. Ziet u, zo wordt zij als een bron ook voor anderen om te drinken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij een bron worden los van de Heere Jezus. Nee, wie gelooft, die wordt aangesloten op de hoofdbron, Christus. Je ontvangt het levende water van hem. Het is net als thuis met de kraan. Als je de kraan opendraait, er komt water uit. Maar ja, dan zeggen we wel eens, ja, er zit genoeg water in de kraan. Maar we weten natuurlijk wel... Daar lopen buizen en die zijn aangesloten op de hoofdbron. Nou, zo is het ook in het leven met de Heere. Zou die verbinding verbroken worden met de Heere Jezus, dan zouden we snel zonder water zijn. Want we worden nooit zelfvoorzienend. Maar juist worden we meer en meer aan Christus verbonden. En dat doet de Heilige Geest. Jezus geeft het levende water. Wat doet hij vandaag ook? In de verkondiging van het evangelie schenkt hij ons levend water. Hij biedt het je aan. En gemeente... Wij weten zoveel meer dan deze vrouw. Want Jezus was voor haar een onbekende. Maar ons wordt hij zondag aan zondag gepredikt. En je kunt over de Heere Jezus lezen in je Bijbeltje op elk moment. En in de evangeliën lezen wij over hem. In het Nieuwe Testament wordt hij ons verkondigd. Daar lezen we wie Jezus is, de Zoon van God. Door God naar deze aarde gezonden. Om de wereld te redden. Om zondaren te verlossen. Wat hebben wij een voorsprong op veel mensen. Die nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. Net als die Samaritaanse vrouw. En laten we niet doen alsof die kennis die we hebben helemaal niets betekent. Natuurlijk, het is niet voldoende op zichzelf. Alleen verstandskennis kan ons niet behouden. Maar de Heilige Geest wil dat wel gebruiken. Om ons in levend contact te brengen met de Heere Jezus. Zodat wij hem persoonlijk gaan kennen. Maar u en jij, je moet wel komen en drinken. Dat wil zeggen, geloven in de Heere Jezus Christus. Dan drink je het levende water. Wij moeten niet op een afstand blijven staan. Wie komt er vanmorgen? Wie heeft er dorst? Dorst naar God. Dan zegt de Heere Jezus ook vanmorgen, kom maar. Hij zelf biedt het u aan. Gemeente, ik denk hierbij aan het beeld van een marktkoopman. Zoals we dat eens in Israël hebben gezien. En ongetwijfeld zullen er ook hier zijn die in Israël zijn geweest. En misschien hebt u wel datzelfde gezien. Het was een warme dag en we zaten ergens op een terrasje wat bij een restaurant. En daar op de hoek van de straat kwam een man aanlopen. Die ging daar staan. Hij had een grote waterkruik op zijn rug met een tuit eraan. En om zijn gordel had hij allemaal bekertjes hangen. En daar bood hij het water aan. Net zoals Jesaja dat beeld gebruikt in hoofdstuk 55. Wie dorst heeft, die komen en drinken. Nu is het wel zo dat de mensen moesten er wel voor betalen. Maar bij Jezus ontvangen wij het voor niets. Want hij heeft daar zelf voor betaald. Toen hij aan het kruis hing en het uitriep, mij dorst, heeft hij de prijs betaald, opdat wij nooit meer zouden dorst hebben. Kom daarom bij hem. Wie gelooft, die ontvangt het eeuwige leven. Die wordt verzadigd met God zelf. En die mag ook elke keer weer drinken. Zo vaak als je maar wilt. Er zijn geen beperkingen. Er is geen sluitingstijd. En die bron die droogt nooit op. Totdat u komt in het eeuwige leven. En Jezus zelf u tot een leidsman zal zijn. Tot de levende fonteinen van de wateren. Nee, blijf niet op een afstand staan. Kom maar gerust dichterbij. Jezus zal je niet afwijzen. En aan de andere kant, en dat mag ook een aansporing zijn, wie niet komt en drinkt, die zal straks eeuwige dorst lijden. Zonder ooit verzadigd meer te worden. En daarom maak er gebruik van. De fontein is open. Mag dat zo met ons zijn, gemeente? Dan zeggen we het met de Samaritanen die gekomen zijn op de uitnodiging van deze vrouw, kom met me mee. En als ze dan de Heere Jezus hebben horen spreken, dan zeggen ze, wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Amen. Gemeente, laten wij de Heer u danken. O barmhartig God en Vader in de hemel, wij zeggen uw naam dank voor wat u ons deze morgen wilde geven in uw huis. Dat we mochten horen van die fontein die geopend is voor zondaren om daaruit te drinken door het bloed van de Heer Jezus Christus dat hij gestort heeft op Golgotha. En dat er daarom voor ons levend water is. Heere, geef door de werking van uw Heilige Geest dat we komen en drinken, opdat we nooit meer dorst zullen lijden, maar dat het een bron zal worden in ons, dat die opwelt van water tot in het eeuwige leven. Heere, zegent u uw woord en doe ons leven dicht bij de bron. Wees u met ons, Heere, als wij straks naar huis gaan. Zegent u ons op deze dag en geef ook vanmiddag een zegen in het samen zijn. Wil onze dank aanvaarden en onze zonden vergeven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En we zingen daarnaast onze slotzang, Psalm 68, het 10e vers. nu allen uw harten tot God en gaat in vrede naar uw woning en draag met u en jou de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ja, ik denk dat iedereen een beetje binnen is. Zal ik meteen maar zeggen waar u mag gaan zitten. Nu is het wel zo dat er mensen zijn die op diverse verenigingen, bijbelkringen zitten, die moeten een keus maken. Bij welke ze willen gaan zitten. Nu is het zo dat aan de... Kijk hoor. Even kijken wat ik het moet zeggen. Het linkse vak, dat is aan die kant. Dan gaan we vanaf ongeveer waar Maria zit, denk ik. De eerste drie banken. Daar wil ik graag Calvijn en rondom het woord hebben. Links. En hier middenin, daar komt Tientelkanen door de Liefde en Monika en het koor. Het koor gaat daar achter zitten en Tientelkanen door de Liefde en Monika gaat voor. En dat is ook de derde bank waar Marie en Jan zitten en dan zo naar achteren. Want we moeten natuurlijk voor ook even ruimte houden voor de familie. En dan aan de rechterkant, Maranate en Berea, daar geldt hetzelfde. Dus de vierde, drie banken niet en dan wel. Is het zo duidelijk? Ja, dus links Calvijn rondom het woord. In het midden dient elkaar door de Liefde, Monika en het koor. En rechts Maranate en Berea. Nee, één naar achteren, Jan. Oh, ja, jij gaat kiezen. Ja, is goed hoor. Ja. Nou hoop ik wel dat Calvijn en rondom het woord daar wel komen te zitten, anders hebben we een probleem. Dan moeten mensen...
Kiezen, hè?
Ja, ja.
Ik denk, kiezen niks.
Ja, zo toch? Nou, laat maar dat... Ja. Het zou kunnen zijn dat de commissie die straks hier alles in gaat vullen... dat u iets naar voren komt te zitten, maar dat wijst zich op de avond vanzelf. Want dat weet ik niet precies, want daar ga ik niet over. Maar goed... Het is niet zo erg dat we nu zo zitten. Nu is het de bedoeling dat we straks dat we gaan zingen. En Thomas gaat ons begeleiden. Dan gaan we staan als we aan de beurt zijn. Het eerste lied dat wordt gezongen door Calvijn en rondom het woord. Het tweede dat wordt gezongen door Maranatha en Berea. En het laatste door Dintelkan door de Liefde, Monika en het en het koor, dat doet met alle groepen mee. Dus die gaan staan als zij aan de beurt zijn. En ook bij de anderen dus. Dus dat u niet denkt van, oh ze gaan staan hier in het midden. Dat geldt alleen maar voor het koor, die gaat elke keer staan. En de anderen alleen als ze aan de beurt zijn. Nou, als iedereen op zijn plek is, wil ik maar gaan starten. Anders dan... Komt het niet goed? Dat ging niet helemaal goed. We gaan het even overdoen. Ja. Ja. Ja, dat is... Mag iets sneller. Als de mannen beginnen... En dan moeten gelijk starten. Dan weet het koor precies wanneer zij moeten beginnen, neem ik aan. Ja? Ook gelijk. Oké. Okay. Ja?
Met de inzet.
Ja.
Dat is goed.
Ja.
Ja.
Ja. Als jij het keer even zo doet, dan...
Ja.
Ze weten dat ze zingen moeten, maar de tempo zit bij hun. Zijn ze gewoon tempo veel hoger te zingen.
Ja, heeft de organist ook dit stuk met jullie partij erop?
Ja, dat heb ik hem gegeven.
Oké. Okay. Zou je de partij van het koor iets harder willen spelen? Want ze gaan elke keer te snel. Kan dat?
Ja. Heb je de muziek of niet?
Ja, ik heb nog. Hij zegt, ik heb het dan, wordt boven nog even overlegd, dus een momentje.
Met z'n drieën zijn, dan kan het koor wel een volume
Ja. Ja, het was een heel leuk initiatief om het op deze manier te doen, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is dat we toch maar gezamenlijk gaan zingen. Want het is bij, kijk, dit zijn er veel, dat zijn er weinig en er komen er misschien een paar bij. En dan is het koor overheerst, dus dan is de verhouding niet meer goed. Dus we gaan gewoon, we wijken er vanaf, we gaan gewoon met z'n allen alles zingen. En ik kan iedereen bij zijn echtgenoot of echtgenote zitten. Dan is dat ook uit de weg. Ja. Zullen we proberen om het gewoon af te werken zoals het hier staat? Is dat... Alle drie? Ja.
Bovenstem moet blijven zingen.
Ja. Nou, ik kan wel kijken. Het koor.
Ja. Is dat niet goed?
Het koor. Gewoon de tegenstem, de tenorpartij blijven zingen. Niet de melodie. Ik hoor de hele tijd hoor ik de melodie er doorheen. De koor blijft gewoon de tenorpartij zingen. Die zegt ook dat de koor gewoon de tenorpartij blijft zingen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Misschien niet helemaal duidelijk geweest. Het is de bedoeling, koor blijft tenor zingen.
Zullen we dan nog één lied zingen om te kijken hoe dat klinkt? De eerste. De eerste vers. Ja, om eventjes het koor, dat was even was niet duidelijk, denk ik.
Ik denk dat ik ze er niet bovenuit hoor. Hier niet.
Kunnen we er zo mee door? Ja? Ja, een slechte generale, zeggen ze altijd. Dus daar hou ik maar op. Thomas, gaat goed zo? Okay.